kan uitdrukkelijk verrissend zijn vandaag.
Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Als je, ten eerste het principe van zelfbeschikkingsrecht aanvaardt, als men het principe van vrij onderzoek aanvaardt, hè, en als men aanvaardt dat er geen openbare waarheid of geen waarheid bestaat, dat de waarheid telkens maar een facet is van dat verder moet onderzocht en afgewogen worden. Ik denk, als je daar in die richting gaat, ja, dan denk ik dat je vrijzinnig bent.
Mm. En de moreel consulente nu? Want als je dat hoort nu, wat er vandaag de tendens nu is, dat men moreel consulent niet zozeer meer inschakelt omwille van het feit dat men vrijzinnig is, dat men expliciet een vrijzinnige plechtigheid wil, of vrijzinnige adviezen, maar dat men zegt, mm-hmm, kijk, dat is iets anders, dat is niet katholiek, maar er is geen ideologie die meer meespeelt.
Nee, dat klopt. En dat vind ik ook weer zo'n rare ontwikkeling. Dat is namelijk, de huizen van de mens staan voor iedereen open. Hè? Voor iedereen. Dus, ja. En men geeft dan een aangepaste plechtigheid of een aangepast gesprek. À la tête du client. Om mensen te helpen. En misschien is dat een basisvoorwaarde om inderdaad contacten en vertrouwen te kweken. Maar ik denk dat we toch een stap moet verder gaan. En dat met onze eigenheid, namelijk het vrijzinnig humanisme, dat nog altijd onze business is. Hè.
Was dat vroeger anders? Benadrukte men dat vroeger meer? Toen vrijwillige moreel consulent?
Ik denk dat men dat ook minder benadrukt. Het was vroeger, weet je, de dominantie van die kerken was zo groot dat ze dreven die mensen naar ons toe. Terwijl nu die dominantie van die kerk is niet meer zo groot. Zij passen zich aan, zij zijn diplomatisch, ze gaan niet meer tot de kern van hun geloof. Zij bewegen zich meer op het vlak van het humanisme. Dus de schade die men aanricht vanuit de kerk is minder groot dan het vroeger aangericht werd, waar het gans leven en waar dus je toekomst, je carrière soms op het spel stond als je vrijzinnig was. Ik heb nog gevoetbald bij een ploeg en ik was een goede voetballer. En ik al zeg ik het zelf, want ik heb gevoetbald tot in bevordering hier bij Zonno. Maar toen ik eerst bij Cercle Mechelen speelde, toen wilde Verbroedering Mechelen een transfer van mij. En die voorzitter en die bestuurder, een socialist, dat is een vrijzinnige, we gaan die toch niet hier in huis halen. Dus mijn transfer had geen plaats. Ik heb mensen in de Beekaart, toen Beekaart opgericht werd in Langlaar, in de jaren 80. Diegenen die moesten aangeworven worden, moesten rekening nemen bij BAC. Hè. Die moesten een katholieke syndicaat zijn. En dan had je de voorkeur om daar binnen te gaan. Want er was zoveel vraag naar, die sluiten dan niet mij aan. Een nieuwe fabriek. Maar men eiste dat dus die dominantie was. En die arrogantie was ontzettend groot. Die is weg. Die dominantie en die arrogantie is weg. Dus ik vind dat we nu.
Vanaf wanneer zou je zeggen, want dat hier is heel specifiek. Als het punt wanneer je kan zeggen, oké, die dominantie is nu wel weg. Dat is veel.
Ja. Ik denk in afstand is die. Ja, ik bedoel, dat denk ik ook af. Ik denk dat Georges Monnard, hè, dat is hier iemand die nog altijd directeur-generaal is van het onderwijs, ik denk dat nu met pensioen is, die was een zeer verdraagzaam iemand. Ik heb daar zeer goed mee kunnen samenwerken. Dus dat was een pluralistisch ingesteld iemand. Dus de nieuwe generatie van politiekers hier in het Limburgs, en dat was nog het kabinet van Martens en van Zolendalen, daar zat hij dus ook met Oldbierop bij, en van Miet Smet en zo verder. Daar heeft een politiek ook veel minder arrogant geweest, samen met die kerk, want dat was vroeger allemaal samen een beetje. Dus dat heeft men dan losgelaten, met die kerk wat meer losgelaten, men is dan meer pluralistisch geworden. Dus vanaf toen, denk ik, zo de jaren 5, 6 en 7, is de dominantie hier in Limburg toch wel, in Hasselt betreft, dat kan ik meer, ik weet niet hoe, in Stokkum en in andere plaatsen was het nog wel erger hoor. Maar in Hasselt heb ik de indruk dat het toen, dat toen veel wetenschappelijker ging.
Is dat misschien nog een reden waarom je dan niet zo'n die uitbouw van die vrijzinnigheid wat minder is in die jaren, omdat je dat die tegenstrever ook geminderd is, dat niet meer nodig is.
Ja. En vandaar dat ik heb dikwijls voor de keuze gestaan, omdat wij in Hasselt, toen ik in de gemeente uitkwam, en dat was de fusie van 4, 5, 6 gemeenten van de omtrek, dat waren overal brachthuizen, maar dat waren geen gemeenschapshuizen. Dus wij hebben toen, met Monaar en ik, we hebben toen gezorgd dat er in elke wijk een gemeenschapscentrum was waar iedereen terecht kon. En dan was het natuurlijk gek voor mij om dan eenzelfde clublokaal te maken van gezinnigheid. Dus de verzuiling, dat was de ontzuiling. En dan gingen wij terug naar verzuiling. Dus dan heb ik lang geaarzeld, want wij konden eigenlijk, kwamen wij aan een strek, maar ik had geen ontmoetingsplaats. Ik mocht dat wel vergaderen, maar ik had daar geen vaste strek.
Maar waar gingen jullie dan?
Cafés gingen we boven, ook in die pluralistische gemeenschapscentrum, daar gingen we ook af en toe vergaderen. Maar dan kwam je maar aan bod. Als je een zaakje bestelde, ja, dat is al vol met al die katholieken. Je kon daar wel aan bod komen, maar je moest je schikken volgens de agenda en volgens de activiteiten die daar het meeste doorgingen. Die hadden daarmee de voorkeur. Maar in principe kon men daar terecht als men dat gat invulde van de agenda die dan ook open was. Maar de meeste dagen en mooie uren om te vergaderen van een activiteit hadden, die werden ingevuld door de actieve parochiale structuren. En het was dus wel een gemeenschapscentrum, maar het bleef eigenlijk nog draaien rond die katholieke organisaties. Vandaar dat ook veel mensen zeggen, we moeten organisaties bijmaken, we moeten ook hebben. Dan hebben we, hoe meer dat we hebben, hoe meer dat we aan de strekje komen. Kijk, en dat heeft ook geleid tot, en ook dat decreet dan en zo wel, heeft dan ook geleid tot splitsing van een aantal dingen.
Mm-hmm.